Die soldaten gekomen en in één nacht was iedereen in het paleis veroverd en de koning Belsasar was vermoord. En wat denk je nou? Oh, wat erg voor Daniel. Die wordt nou ook gedood of wordt hij in de gevangenis gezet? Maar nee, dat gebeurt niet. Integendeel, want de Heere zorgt voor hem. Daniel wordt zelfs bij de nieuwe koning een belangrijke man. Koning Darius wordt de nieuwe koning. Nu is niet meer het rijk van Babel de machtigste, maar het rijk van de Mede en Persen. Precies zoals de droom bij Nebukadnezar was geweest. En de Heere had gezegd door Daniel. Ja, de nieuwe koning Darius is ook een verstandig man. Hij heeft wel 120 stadhouders die overal een stad regeren. En daarboven heeft hij drie mannen, die regeren weer over de stadhouders. Dat is heel verstandig. Zo wordt het grote rijk goed te besturen. En Daniel wordt één van die drie mannen. Eén van de drie belangrijkste mannen van het rijk. Maar eigenlijk houdt Darius nog meer van Daniel dan van die andere twee. Weet je waarom? Omdat Daniel altijd eerlijk is. Hij houdt van de Heere, hij luistert naar de Heere en hij doet graag naar de wetten van de Heere. En de Heere die zegt ook in een van zijn wetten dat je je overheden gehoorzaam moet zijn. En Daniel is dat. Hij doet gehoorzaam. En hij doet wat hij kan voor de koning. En hij werkt hard. En hij is eerlijk. Hij doet geen stiekeme dingen en geen lelijke dingen. Hij doet ook niet plannetjes maken tegen de koning. Nee, hij is eerlijk en hij doet zijn werk goed. Alles bloeit. Maar die andere twee en de andere mensen die ook in het hof, in het paleis werken, die worden eigenlijk steeds en steeds jaloerser. Want die merken het ook dat Darius heel vaak aan Daniel vraagt wat hij moet doen. En zij willen eigenlijk helemaal niet dat Daniel ook nog belangrijker wordt dan hen. En weet je, dan beginnen ze met elkaar, beginnen ze te praten. En ze beginnen met elkaar te fluisteren. En ze beginnen met elkaar ook een beetje te roddelen over Daniel. En dan zeggen ze, we zullen hem eens bespioneren. Dan kunnen we kijken wat hij doet. Misschien doet hij wel stiekem iets gemeens. We komen vast wel iets te weten. Goed opletten. En ze gaan steeds meer mensen. Gaan ze met hun plan. Gaan ze met meer mensen samenwerken. Om Daniel te kunnen pakken. Maar hoe goed ze ook spioneren. En kijken wat Daniel allemaal doet. Ze komen helemaal niks te weten. Van stiekeme plannetjes of gemene dingen. Want Daniel doet niks gemeens. En hij doet niks stiekems. En dan op een dag komen ze bij elkaar. En ze zeggen, wat moeten we dan verzinnen? Hij is zo eerlijk als wat. Kunnen we nou niks bedenken? En dan staat een van de mannen op. En hij zegt, één ding is mij opgevallen. Hij is altijd maar aan het bidden en volgens mij is hij trouw aan zijn God, de God van Israël. Aha, kunnen we daar niet een plannetje om bedenken? Ze denken diep na. Kijk, stel je voor dat de koning zegt dat je niet mag bidden. Kijk, ja, dan kunnen we hem laten oppakken. Nou, maar dat plan gaat de koning nooit mee, daar gaat de koning niet mee door, hoor. Dat doet hij vast niet. Nee, zegt een ander, maar dan weet ik wel een slim plannetje. Vertel, zeggen ze. En hij vertelt, ja, daarmee gaan we naar de koning. Dat gaan we doen. En de volgende dag gaan ze meteen naar de koning toe. Koning Darius, leef in eeuwigheid. En ze buigen voor hem neer. Koning Darius, u bent nu de nieuwe koning van het hele rijk. Nu zijn de Mede en de Perzen de baas. En niet meer de koning van Babel. Maar koning, dat moeten toch alle mensen van uw rijk ook goed beseffen, vindt u niet? Ja, zegt Darius. En we moeten toch voorkomen dat er in uw rijk toch mensen zijn die toch nog een klein beetje de koning van Babel of andere machthebbers van Babel nog wel graag zouden willen dienen. Vindt u niet? Ja, zegt Darius. En daarom hebben wij bedacht dat er 30 dagen alleen maar toestemming gevraagd mag worden aan u, o koning. Ze mogen naar niemand anders dan alleen naar u. Geen enkel andere machthebber of andere persoon of andere god mogen ze iets vragen, alleen maar aan u. En zo, na 30 dagen, zal niemand het meer over Babel hebben of over andere machthebbers. Wat vindt u ervan? Nou, denkt Darius bij zichzelf, dat is nog best wel een goed plan. Dan zullen ze allemaal onder zijn rijk, het rijk van de Mede en Perzen, hem trouw blijven. Goed, zegt hij, dat lijkt mij een goed plan. Ze maken meteen een wet op papier en boodschappers moeten door het hele rijk om het voor te lezen aan de mensen. In 30 dagen mag niemand een verzoek of iets vragen aan iemand anders dan alleen maar aan koning Darius. Zo. Niemand mag iets vragen aan een andere machthebber of god dan aan koning Darius. En Darius heeft zijn handtekening eronder gezet en zijn zegelring heeft hij eronder gezet. En nu is het een wet van Mede en Perzen. De mannen draaien zich om, ze gaan het paleis uit en hun ogen glinsteren. Ze willen nog bijna roepen van blijdschap, maar ze houden zich in. Ze zeggen niks totdat ze buiten het paleis zijn en dan worden ze blij. Ze gaan meteen aan het werk. Allemaal boodschappers worden door het land heen gestuurd en door het hele rijk. En ja, ook Daniël hoort ervan. En hij weet één ding. Hij kan niet zonder God. Hij kan niet zonder bidden. Wat moet hij nou doen? Want elke dag doet hij zijn raam open. Het raam dat uitkijkt naar de kant waar Jeruzalem is. En elke dag knielt hij voor dat raam neer voor God. Zal hij dan nu maar het raam dicht doen? En dicht houden? En dan stiekem in zijn kamer? Dat niemand het ziet gaan bidden? Oh nee. Oh nee, juist niet. Juist niet. Daniël doet precies als altijd hetzelfde. Hij doet het raam open. Hij knielt neer op de grond. En hij vouwt zijn handen. En hij zegt, Heere, u kent dit plan van de mannen die dit verzonnen hebben. U weet ervan, maar Heere, u bent de machtige. Wilt u over mij waken? Wilt u alstublieft ook in Jeruzalem zijn en geven dat uw volk toch terug mag keren naar uw stad, dat uw rijk, het volk van Israël, toch weer verder mag leven in het land Kanaan. En zo bidt Daniël elke dag. 'S morgens, 's middags en 's avonds. De mannen die dit plan bedacht hebben, zijn stiekem bij het huis van Daniël gaan staan om te kijken. Wat gaat hij nou doen? En ja, ze hadden het al gehoopt. Hij gaat toch binnen. Kijk, hij knielt. Genoeg hebben ze gezien. Ze kunnen meteen naar de koning, maar ze wachten nog even. Anders valt het veel te veel op. Maar de volgende dag gaan ze weer het paleis binnen. O koning, leef in eeuwigheid. En weer buigen ze voor Darius neer. En het lijkt alsof ze heel erg gehoorzaam aan de koning willen zijn. Maar Dan klinken hun stemmen. Koning, u heeft toch een wet van mede en persen laten uitschrijven? Waarin staat dat niemand een verzoek kan doen aan een machthebber of aan een god in dit rijk, dan alleen maar aan u? Dat klopt, zegt Darius. Nou, koning, wij hebben iemand gezien die daaraan ongehoorzaam is. En is het niet zo dat u heeft gezegd dat wie ongehoorzaam is aan dit bevel in de leeuwenkuil geworpen moet worden? Jazeker, dat stond ook in de wet. En ieder die niet doet wat in deze wet staat, moet in de leeuwenkuil geworpen worden. Nou, koning, wij hebben gezien met onze eigen ogen dat Daniël toch ging bidden tot zijn God. Koning, hij moet in de leeuwenkuil geworpen worden. De ogen van koning Darius staan opeens ontzettend verdrietig en ook boos. Nu pas snapt hij het. Nu pas begrijpt hij het waarom ze dit bedacht hadden. Dat was helemaal niet om hem en niet om zijn rijk en niet om zijn macht en niet om hem, de koning. Nee, dat was om Daniël te laten doden. Vreselijk! Darius kan wel huilen. Hoe dom is hij geweest? Als de mannen de deur uit zijn gegaan, kan hij wel huilen van verdriet. Oh, wat moet hij verzinnen? Wat kan hij hierop bedenken? Hij loopt heen en weer in zijn kamer, maar hij kan niks bedenken. En 's avonds, als het donker wordt, dan komen de mannen weer bij hem. Koning, je moet hem toch echt opschieten, want Daniël heeft weer gebeden tot zijn God. Hij moet in de leeuwenkuil, o koning. Dan kan Darius niks anders doen. Laat hem halen, zegt hij. En dan gaan de soldaten naar het huis van Daniël. Ze halen hem op. Daniël staat rustig bij de deur. Ze pakken hem bij zijn armen. Het is helemaal niet nodig. Daniël kan zo ook wel meelopen. En daar gaat hij, naar de leeuwenkuil. Hij ziet er helemaal niet bang uit. En zelfs niet verdrietig. Want hij weet, als hij leeft is de Heere bij hem. Als hij sterft is hij ook bij de Heere. Als hij bij de leeuwenkuil is aangekomen, staat Darius daar verdrietig. En hij zegt nog tegen Daniël: mogen jouw God, waar jij zo vurig voor bidt, jou redden uit deze leeuwenkuil. En dan gooien ze Daniël daar de leeuwenkuil in. En er gaat een grote steen met de koninklijke zegel erbovenop, dat niemand 's nachts dat zegel kan verbreken en Daniël er nog uit kan halen. Zo, zeggen de mannen tevreden. En ze gaan fijn naar huis. Fijn slapen. Wat zijn ze blij. En Darius? Darius gaat helemaal niet fijn slapen. Hij wil geen wijn drinken. Hij wil verder niks eten. Hij gaat vasten. Dat betekent niet eten. Hij slaapt de hele nacht niet. Steeds moet hij denken aan Daniël. En net als het licht gaat beginnen te worden, dan staat hij meteen op om zijn kleren aan te doen en zo snel mogelijk naar de leeuwenkuil te gaan. Daniël, Daniël, roept hij. Daniël, heeft jouw God, waar jij zo in gelooft, jou kunnen verlossen? Nee, natuurlijk, denkt hij bij zichzelf, natuurlijk niet. Die leeuwen hebben hem al lang opgegeten. O koning, klinkt daar een stem vanuit de leeuwenkuil. O koning, leef in eeuwigheid. Ja, zeker heeft mijn God mij kunnen verlossen. Hij heeft een engel naar mij toegestuurd. O koning, die engel heeft voor mij gezorgd. En de leeuwen hebben mij niets gedaan, o koning. Wat? 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 Dit kan toch niet waar zijn? Snel, roept Darius zijn knechten. En hij zegt, haal die steen weg. Haal die steen gauw weg. Dan wordt de steen weggerold En ze kijken. Maar werkelijk, daar staat Daniël. Levend. En snel laat hij hem uit de leeuwenkuil halen. Ze halen een touw, ze hijsen hem eruit. En met z'n allen staan ze om hem heen. Steeds meer mensen komen erbij. Hoe is dit mogelijk? Ja, zegt Daniël. Mijn God is de levende God. Hij heeft voor mij gezorgd. De leeuwen hebben mij niets gedaan. En ze lopen om hem heen om te kijken. Er is niet eens een schrammetje, niet eens ergens heeft een leeuw hem gebeten. Hij heeft er ook niet voor hoeven vechten, niks. Hij heeft daar gewoon gezeten. Bij de engel en bij de leeuwen. Dan geeft Darius meteen bevel. Laat die mannen halen die dit hebben bedacht. Zij en hun gezin gaan nu de leeuwenkuil in. En daar gaan ze. Eén voor één worden ze de leeuwenkuil ingegooid. En voordat ze de bodem hebben bereikt, staan de leeuwen al klaar om ze te verscheuren. Allemaal zijn ze aan het einde van de dag dood. En Daniël wordt nu de allerbelangrijkste man op Darius na van het hele rijk. En wat nog meer is, Darius laat een bevel uitgaan aan alle volken, naties en talen. Door mij wordt bevel gegeven dat in het hele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël wordt gevreesd. Iedereen moet hem dienen, want hij is de levende God die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is eeuwig en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en hij redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël uit de macht van de leeuwen heeft bevrijd. Zo. Nu gaan de boodschappers weer door het hele rijk heen. En iedereen hoort van Daniël. En iedereen hoort over de leeuwenkuil. En iedereen hoort over de God van Daniël. De God van Israël. Onze God. De levende God. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En nog altijd regeert over alle koninkrijken van de hele aarde.